Goedemorgen.
Goedemorgen.
We hebben gisteren de Avatamse Kasoetra gaan gezongen. En ik zou nou iets willen vertellen. Gisteren was het de ene kant. Dat is dat vangnet wat ons opvangt. Maar de andere kant is dat wij ook dat vangnet creëren. Dat onze weg is om dat te doen. Waar niets en niemand, ik zeg maar met mijn woorden, uit kan vallen. Om alles en iedereen te dragen. Die verbinding. En dat klinkt heel erg makkelijk. En het klinkt ook een beetje saai, vind ik zelf, als ik het zo zeg. Maar ik zou daar op in willen gaan. Omdat het even belangrijk, even ernstig is. Even serieus. Aangrijpend, als wat wij 's avonds citeren met dit wil ik ons op het hart drukken. Leven dood is een ernstige zaak. Wel, dit waar ik nu over zou praten is ook een ernstige zaak. En misschien net als leven dood is dit helemaal iets wat dreigt dikwijls buiten het blikveld te blijven. Ook in de meditatie, ook in zelf. Maar voor mij is het ooit de aanleiding geweest, de stap waarom ik naar Japan gegaan ben, waarom ik me in het boeddhisme ben gaan verdiepen. Dat was niet om mijn energieën beter te doen stromen en het was ook niet om gerealiseerd te worden. Al die dingen, daar kon ik wel eens wat over lezen en zeker bij Fortman, het was iets anders. Dat was iets wat te maken heeft met die eerste gelofte, de tekst die wij zingen. En ik heb dat. Ik herinner me dat op de dag precies van vandaag, wanneer dat gebeurde. Deze dingen blijven je bij. Ik had op de vakantie, toen ik net in Leuven benoemd was, een boek meegenomen naar ergens in Frankrijk. Wat zo in mijn boekenkast stond, maar waar ik eigenlijk nog niet van aandacht aan besteed had. Boeddhistische teksten door de eeuwen heen. Dat klinkt ook niet zo humoristisch. Maar de hele context waarmee, toen ik het ontdekte, daar moet ik iets over vertellen, omdat de rest van dit verhaal wel ernstig is en mij ook heel erg aangrijpt en omdat het zo wezenlijk is. Maar de context waarbij ik het ontdekte was apart, laat ik het zo zeggen. En daarom is die me altijd bijgebleven. Ik was in Frankrijk op bezoek bij een pastoor met wat mensen en we hadden vaak felle discussies over de literatuur en alles en het was precies, maar laat ik eerst dit vertellen. Die discussies die gingen 's avonds hoe langer hoe verder, net als de wijn, die gingen ook verder. En het erge is, iemand heeft foto's gemaakt en die heb ik vorige week teruggevonden in een map toen ik heel iets anders zocht. Vond ik de foto's terug van mijzelf als jongen van 36 jaar, net in Leuven benoemd, op vakantie in België, aan het redeneren. En foto's in de loop van de avond. In het begin zitten we nog ernstig te praten, maar gaandeweg, er zijn we net, ja, twee politici in de Tweede Kamer die elkaar bijna in de haren vliegen, zo. Het is met gebaren en alles erbij. En het allerlaatste plaatje is dat de pastoor, die naderhand bisschop geworden is, ik heb hem dat eens opgestuurd, zo dronken was dat we hem met z'n drieën op de divan hebben moeten leggen. En dat is ook gefotografeerd. En uitgerekend de dag daarna in de tuin van de pastorie lees ik dat boek wat ik meegenomen had en ik bots op een tekst waar stond dat het niet gaat om privé nirvana, wat dat ook is, privé verlichting, maar om, en die uitdrukking heb ik sindsdien onthouden, de final nirvana, verlossing, bevrijding, verlichting, ontwaken van heel de werkelijkheid, zonder uitzondering, tot en met het meest verloren schepsel. Het is ook een tekst die wij regelmatig citeren, als wij de Sutra van Kuan Yin citeren, komt dat naar voren. Hoe diep je ook verzonken bent, het komt in de Avatamsaka voor. Het komt voor in een tekst die wij hopelijk vanmiddag ook gaan zingen. Toewijding van de Bodhisattva. Zo'n wezenlijke tekst die in China zo centraal staat. En nogmaals, dat is waarom mij dat raakte. Dat wat ik in dat boek las, over dat final van heel de schepping, van heel de werkelijkheid, van elk grasje en plantje, dat daar dat zo zwart op wit voor me stond. Het jaar daarna ben ik daarom, terwijl ik een beurs voor Moskou heb, doorgereisd naar Japan. Want ik wilde gewoon weten wat er aan dialoog bestond en wat er aan boeddhisme bestond. En ja, als door een wonder, niet toeval, zo zou je het ook kunnen noemen, maar gewoon als door een wonder, zonder dat ik het gezocht heb, kom ik op het pad van Masao Abe. Die samen met Isamatsu en vooral met Daisetsu Suzuki degene waren die in de vorige eeuw boeddhisme en vooral zen in het Westen bekend maakten. En ook een eigen geluid eraan gaven. Dus omdat dat voor mij, om wat voor redenen dan ook, zo'n beslissend moment was. Zo'n beslissend moment. Dat ik ook daarna bijvoorbeeld na dit boek ben ik meteen Suzuki gaan lezen. In het vliegtuig naar het Verre Oosten. Ook dat herinner ik me. Ik heb de aantekeningen nog teruggevonden. Ik heb ze nodig voor mijn volgende boek over Kuan Yin. En daar zou ik iets over willen vertellen. Over wat Daisetsu Suzuki duidelijk maakt. Over het meest wezenlijke belang van ja, wat wij uitdrukken in onze gelofte. Nou, ik geloof al 100 keer uitgesproken en gezongen. En in de tekst die wij vanmiddag zingen, de toewijding van de Bodhisattva, die begint met hele vreemde woorden, hè, uit de overdracht van de verdiensten. Dat klinkt niet erg prettig. Op de eerste denk je onmiddellijk aan, tenminste dat is bij mij zo, wat wij in de katholieke kerk vroeger leerden, doe een offertje, dan heb je verdiensten. Dan gaat het misschien later beter. Maar overdracht van verdiensten, transfer of merits in het Engels. Hoe het in het Sanskriet is, weet ik niet. Het is een heel oude term uit de Mahayana. Dat is de opdracht, de gelofte, wat wij uitspreken. Dat alles wat wij doen, denk aan de Avatamsaka, ook dit schijnbaar zinloze, niks doen van dit zitten. Dit is toch het tegendeel van actie lijkt het. En toch wordt er gezegd, dit is de plaats. Dit is de plaats waar wij ons verbinden, diep geworteld in de meditatie, tegelijk verbonden met alles en iedereen. Zoals de tekst ook wordt ingeleid met de woorden, zonder het hart van liefde en mededogen, en de ander is de meditatie, hoe belangrijk ook voor jezelf of wat dan ook, uiteindelijk van geen waarde. Dat is nogal een ommekeer. En Daisetsu Suzuki, die heel veel geschreven heeft over Zen, die wijdt in zijn essays of Zen-boeddhisme, dat is echt een driedelig werk wat ik u aan kan raden, 3 dikke delen, het laatste deel bijna uitsluitend aan dit thema. Zo wezenlijk en fundamenteel vindt hij het, zo wezenlijk. Terwijl de rest van de boeken, dat gaat over koan en over verlichting en over ontwaken en alles. Ik weet dat ik het op een bepaald ogenblik zat ben, door al dat lezen over koans, totdat ik Te Ching ontmoette en die mij door de manier waarop hij het me leerde zien, zoals Isamatsu met die onmogelijke vraag, als niks helpt, wat ga je doen? Dit niet, dat niet, wat ga jij doen? En dat met de gelofte te maken, toen ben ik pas begonnen met die 2 delen opnieuw te lezen en grondig te lezen. Maar het 3e deel in dat vliegtuig toen ik dat las op mijn eerste reis, dat was zo indrukwekkend, ook dat zo'n zenman in dat laatste stuk het als het ware helemaal op zijn kop zetten. Zoveel dingen. En hij zegt ook, wat ik hier schrijf, naar aanleiding van de Avatamsaka Sutra, naar aanleiding van de kern van het Mahayana, dat het alleen maar gaat over die totale verbinding met alles en iedereen, en daar, dat het accent is. En dat het geen enkele zin heeft te streven naar je eigen persoonlijke individuele verlichting. Maar van alles en iedereen. En hoe hij dat beschrijft en wat hij daarover, dat kun je eigenlijk blijven lezen. Een stuk daarvan, dat komt in mijn boek over Kuan Yin. Natuurlijk, in vertaling. Maar ik zou een paar dingen die hij benadrukt hier aan willen halen. Omdat ze binnen het mystieke jargon of het boeddhistische jargon bijna revolutionair klinken. Ten eerste zegt hij dat wat uitgesproken wordt in de Mahayana, in de gestalte van de Bodhisattva, dat is een taal om dat uit te drukken. Dat hebben we gisteren gezegd, Kuan Yin enzovoorts. Ik kom er dadelijk op terug wat hij erover zegt. Maar hij zegt, dat gaat letterlijk zo, dat komt vanuit de diepste diepte van onze ziel. Sorry dat de boeddhist het woord ziel gebruikt, en nog wel een zen-boeddhist, en nog wel een bobo op het gebied van zen. Hij gebruikt de soul, the deepest roots of our souls. Dat is alleen al indrukwekkend, dat hij zo'n woord gebruikt. Ik weet dat Pat vroeger een film maakte, waar ik ook toen aan meegewerkt heb, en dat ging naar aanleiding van een Russische roman, en die heette Met mijn geopende ziel voor het geopende universum. En dat was geschreven door een atheïstische Russische schrijver, met maar een buitengewoon rekkelijke, een mystieke atheïst. En die gebruikte, in het communisme was dat zelfs daar niet een taboe, het woord ziel. Wel, het werd afgekeurd door de bos. Daar mocht niet het woord ziel in. Want dat was niet boeddhistisch. Dat is er dus uitgewimpt. En daarom ben ik zo blij dat een boeddhist als Daishin Suzuki het zonder blikken of blozen gewoon gebruikt. Laten we gewoon woorden gebruiken en daar niet over vallen. Uit de diepste diepte van onze ziel. Komma, nee, nog dieper zegt hij. Uit het bestaan zelf, uit de diepste grond van heel de werkelijkheid, van heel de universum, duikt dit grenzeloze compassie zijn, betrokken zijn op anderen. Dat samutpada, dat als er een weg is, dan komen we er alleen maar samen uit. Dat is de kern van het bestaan. Hij gebruikt dan ook het woord karuna, liefde, en nog een woord waarvan ik vergeten ben hoe het in het Sanskriet heet, mededogen. Hoe je het doet zonder het hart van liefde en mededogen. Uit het bestaan zelf, uit de diepste grond van de werkelijkheid en uit onze ziel, als door een wonder. Hij zegt zelfs, als het in mij kan ontstaan en in anderen zo, dan betekent dat gewoon, dit is het meest universele wat er is. Dit is de diepste kracht van het bestaan. Zozeer dat Masao Abe op conferenties altijd zei, boeddhisme en christendom, punt 1, waarin ze overeenkomen. En vooral het boeddhisme, hij benadrukte dat wijder, hij zei het altijd op een vriendelijke manier, it encompasses Christianity, ik wist niet wat encompass is, het sluit het in, maar het is tegelijk oneindig wijder. Je kunt daar niet uitvallen. En Daishin Suzuki die zegt daar letterlijk bij, compassie zelfs, in het Engels staat er, for the most downtrodden creature, voor het meest vertrapte schepsel. Zelfs dat, voor alles en iedereen, zonder uitzondering. En dat is natuurlijk zeer merkwaardig, dat wat wij uitspreken in de gelofte is en blijft, als alle taal, zeker in de zin, dubbelzinnig. Hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik beloof ze te bevrijden. Wie is die ik? Dat is niet het ik waarvan men dan zegt dat je daarvan bevrijd moet worden, dat ik wat nodig is om je een beetje te handhaven in deze wereld, dat ook zijn eigen waarde heeft, maar het is iets veel grenzelozer. Hij noemt dat het woord ziel, maar het is niet dat ik, en toch spreken we het uit. Toch, je zou kunnen zeggen, en dat zegt hij ook, het is het bestaan zelf dat zich als een ik uitspreekt en die gelofte doet. En gisteren zagen we, het krijgt gestalte in Amida Buddha, de gelofte van voor alle eeuwen. En bij Kuan Yin, voor tijd en ruimte. Dat is de grond, de diepte van het bestaan zelf. Dus als wij ik zeggen, is dat die diepte die blijkbaar in ons naar boven komt en er is en in iedereen leeft. Want, anders geformuleerd, iedereen verlangt diep in zijn hart dat alles onvoorwaardelijk en grenzeloos goed is. Al kunnen we voor iedereen, al kunnen we niet eens zeggen wat dat betekent, grenzeloos goed. We kunnen plaatjes hebben. Grenzeloos thuiskomen, grenzeloze ontmoeting, grenzeloze ontroering, grenzeloze vrede, grenzeloos geluk, grenzeloze schoonheid. Maar dat zijn allemaal maar vingers die wijzen naar de maal. Maar maan. Maar diep in ons, in iedereen, is dat verlangen er. Al kijken we er misschien met zoveel skepsis naar, dat we denken, dit kan toch nooit. En dat is die omkering, dit kan toch. Al weet ik niet hoe, al zie ik niet hoe, al weet ik niet eens wat ik kan doen, al zie ik mijn eigen beperking, en wat die zien we toch, wat we concreet voor een ander doen, kunnen is soms weinig. Ik heb dat in mijn eigen leven ondervonden, zelfs bij mijn eigen kinderen, als die in nood waren, dat ik bijna niks anders kon dan zwijgen en luisteren en mij machteloos voelde. En soms dacht ik, wou dat ik door de grond kon gaan. Dat is datzelfde ik. En tegelijk brengen wij dit tot uitdrukking. Laat het maar een paradox zijn. Laat het maar zijn wat hier Zamatsu zegt, een fundamentele tegenstelling die toch zich in ons uitspreekt. En nogmaals, tot en met het meest vertrapte schepsel. En daar zegt hij van, dit alleen is de kern van het hele Mahayana-boeddhisme, waar Zen ook bij hoort. En eerlijk gezegd, dit, en daarom schrijft hij er ook over, is een aspect wat dikwijls niet, of heel vaak niet genoeg gezien wordt. Zelfs Hisamatsu, wiens gelofte wij afleggen, en die dat wel onderstreept, juist dat, zegt van zichzelf, ik heb jarenlang in mijn beoefening op mijn zenweg die eerste gelofte niet willen zien. Ik dacht, ik zoek eerst dat ik er zelf uitkom, dan kan ik misschien iets voor een ander doen. Maar ik las hem niet eens. Ik citeerde hem niet, ik wilde hem niet uitspreken. Dat sloeg voor mij nergens op. Ik begon gewoon met de tweede gelofte. Grenzeloosheid van het lijden en de begeerte en de impasses en alles. En die vierde die komt later. En later keert hij het op. En dan zegt hij zelf, nou, ik schaam me dat ik dit moet zeggen. Want als ik naar mijzelf kijk, ben ik alles behalve een voorbeeld van wat ik zou willen uitdrukken nu ik ouder ben. Hoe fundamenteel dit voorop staat. Zonder het hart van liefde en mededogen. Zonder, en daarom ook, zoals hij dat formuleert, zonder elkaar de hand te reiken. Allereerst, zonder dat diepe verlangen naar dat final nirvana. Dat uiteindelijke, grenzeloze voor alles en iedereen. Nogmaals, zonder dat we dat in kunnen vullen. Dat kunnen we niet. Laten we onze eigen plaatjes maken, ook over wat er na de dood is, ook wat de diepste ontmoeting is. Dat mag gerust, als we maar weten dat het plaatjes zijn. Maar dat blijft hij herhalen. En daar gaat, met het citeren van teksten uit de Indiase traditie, uit de Chinese traditie, heel dat derde deel over. Om dat duidelijk te maken. Hoe belangrijk dat is. En hoe dat uit het oog verloren wordt. Want het is niet alleen Hisamatsu die het lang niet gezien heeft. Het dreigt overal. Ik weet niet of u het boek kent. Het is in het Engels verschenen onder de titel Selling Spirituality. En in het Nederlands Spiritualiteit in de uitverkoop. U zou het dus moeten lezen. We hebben het ooit beschreven in ons tijdschrift. Daar wordt duidelijk gemaakt dat alle wijsheid die de laatste 40 jaar overgenomen wordt uit het oosten, heel erg gericht is wat wij eruit overnemen voor oefening in een soort wellness. He, dat mijn energieën beter stromen en mijn chakra's en dat ik beter functioneer en al die dingen. En dat staat er letterlijk dat de twee wezenlijke elementen waar het om gaat, de betrokkenheid op de ander, op alle anderen, op heel het universum, op iedereen, al lijkt dat onmogelijk. Dat heb ik vooral aan Teaching te danken dat hij mij duidelijk maakt. Weet dat je iets onmogelijks uitspreekt. En desondanks. Dat wordt uit het op. U zou het moeten lezen. Het boekje is niet altijd prettig in qua taal. Maar het staat er zo duidelijk dat dit niet gezien wordt. Laten wij maar beginnen te zien en durven toe te geven dat dat waar is. Met onze belangstelling. Hè? Over het algemeen, voor het oosten. Taoïsme en zen en zo, boeddhisme, alles. Dat wij dat te weinig uit het oog verliezen. En het tweede hangt ermee samen. Het gaat om een fundamentele ommekeer. Zoals de Boeddha het noemde, een ashraya paravritti. De Engelse vertaling blijft het mooiste. Een revolution of the fundaments. En daar schrijft ook Suzuki over. In dat stuk over deze teksten, al die teksten, Hij noemt ze met name, de teksten die in Japan niet zo bekend zijn, de Prajnaparamita Sutra, de Sutra van de Avatamsaka en andere teksten. Dat elke keer opnieuw ons met die schijnbare onmogelijkheid confronteert. En dat we het dan maar toch moeten doen. En dan zegt hij er iets bij. Ik heb daar in het begin van mijn eerste lezing een Nederlands atheïst, een rekkelijke atheïst aangehaald, die mij altijd erg raakt, Ger Groot. U kunt het nalezen als u wil. Dat staat wel ergens, denk ik, op internet. Ger Groot, een artikel in Trouw. Wij zijn geen engelen. En daar maakt hij duidelijk dat, dat is het tweede punt waar Suzuki op wijst. En dat verraste me, en dat vond ik een bevestiging van wat ik gisteren wilde zeggen over het belang van symbolen en beelden en visionaire gestalten. Dat Daisen Suzuki hetzelfde zegt als Fortman, als hij onderstreept dat beelden maken en het imaginaire en het visionaire, hè, dat een taal, zeg maar, is die veel dieper in de werkelijkheid reikt dan de taal, de gewone taal. En dat is wat Ger Groot ook zegt, wij hebben de neiging in onze tijd te denken dat wij ons bevrijd hebben van religieuze dingen, we gooien beelden en rituelen overboord. Wij geloven alleen nog maar in onze woorden, in onze logica, in onze ratio. En we hebben niet door dat we de ene theologie die rationeel was vervangen door een andere theologie die atheïstisch is. Het is allebei is het hetzelfde. En voor hem, deze rekkelijke atheïst, was het een ontdekking dat beelden en rituelen en symbolen en liturgieën, waar hij aan meedoet als atheïst, ook de communie gaat, ook het credo meezingt, ook Amen, Alleluia, dat voor hem een uitdrukking is, een gebeuren veel dieper dan alle woorden. En nou lees ik het zwart op wit bij Suzuki precies zo. Als wij waar het om gaat, ook in het boeddhisme, alleen maar in woorden uitdrukken, boeken, redeneringen, teksten, dan zal dat uiteindelijk letterlijk zo in de mist gaan. In de fog. In de mist. Een woord dat we ook kennen uit de christelijke mystiek. De wolk van niet weten. Wij komen er niet. En dan zegt hij, maar er is een taal die wij verwaarlozen, die veel dieper gaat. En dan wijst hij op Kuan Yin en Amida Boeddha, alles. Wij drukken dat uit in beelden, in visioenen, imaginair, op een manier die veel dieper is. En dat zullen wij ook opnieuw moeten ontdekken. Opnieuw. Dat is nogal wat. Ineens plaatst hij, waar in de twee eerdere delen niet over gesproken wordt, dat wat mij bijvoorbeeld raakt in de Chinese devotionele kant van het boeddhisme, met alles erbij, met alle toeters en bellen en beelden en gezangen, daarom raakt mij dat zo. Daarom raakte het ook zo dat Ger Groot dat ontdekt in de liturgie, als atheïst, dat veel dieper reikt in de werkelijkheid, de concrete, stoffelijke, materiële werkelijkheid, de gebaren, de beelden enzovoort, dan alle taal. En de valkuil dat wij denken dat wij met een taal eruit komen. Dat is al een ommekeer. En tenslotte, hij wijst nog op een ommekeer, Daisen Suzuki, in dat derde deel. En dat is iets revolutionairs, een revolution of the fundaments vanuit boeddhistisch standpunt, evenzeer als de ontdekking dat het niet gaat over privé ontwaken, maar van alles en iedereen. Omdat, zegt hij, heel de werkelijkheid roept en schreeuwt om die grenzeloze bevrijding. Ook al kunnen we niet eens zeggen waaruit die bestaat. Het is een soort diepe antenne, een intuïtie dat wij weten. En dat is leven. Dat het groeit, dat het beweegt, dat het stroomt. Altijd. Dat blijft ook een mysterie. Je kunt zeggen het is tegelijk hier en nu. En tegelijk is het niet hier en nu, daarover morgen. Daar ga ik morgen mijn verhaal mee overhouden. Maar wezenlijk is dat Daisen Suzuki teksten aanhaalt uit de Mahayana traditie. Over dat roepen. Wij hebben ook zo'n tekst. Hè, de Dharani van de mededogende. Hè. Dat is, ik ween om de schepping. Ik roep om jou. Zo wordt het vertaald. Maar eigenlijk staat er in het Engels nog. In de oude Engelse versie. To Indra the creator I cry. Ik schreeuw tegen de schepper. En dat is eigenlijk wat Paulus ook zegt. Heel de schepping weeklaagt en zucht en verlangt naar haar bevrijding. Misschien is het iets in ons dat wij denken, nou ja, dat is gewoon te hoog gegrepen, dat is een illusie, dus we houden maar bij dit leven en hier en nu. En is het een soort angst om te vertrouwen op iets wat grenzeloos is, maar waar je inderdaad, zoals de Heart Sutra zegt, voorbij de angst moet gaan. En ook voorbij de grenzen. En dat drukt het uit. En nogmaals, Suzuki benadrukt dat dit alles waar wij over praten, in beelden, in rituelen, in vormen, in wat wij doen, in visies. En hij zegt erbij, de Indiase visie was veel kleurrijker en bloemrijker met al die goden en beelden dan wij ons kunnen voorstellen. En dat, zoals het feitelijk in Zen geworden is, veel rijker, daar kunnen wij van leren. Maar dat is wat benadrukt wordt in al die beelden, in al die visioenen, in al die gestalten. Die ommekeer is dat het gaat om alles en iedereen en heel de schepping. En dat het daar leeft. Nogmaals, in de grond van onze ziel. En in de grond van de ziel van heel het universum. En tenslotte zegt hij dan nog. Dat was even verrassend. Het begint met het ontwaken van een verlangen daarna. Een verlangen naar die compassie. Een verlangen die compassie te hebben. Een verlangen die liefde te hebben. Het begint met een verlangen. Wij zouden zeggen, ja, wat is uiteindelijk een verlangen? Zorg maar dat je wakker wordt en ontwaakt. Nee, hij zegt, het eerste is in deze nieuwe versie dat dat verlangen geboren wordt. Bodhicitta. En dat is, hij zegt er zelf, het is iets van de wil, van het verlangen. Tegen alle muren in, tegen alle waarschijnlijkheid in. Tegen alles wat het lijkt te ontkennen dat dit mogelijk is. Zoals de Boeddha zei bij zijn eerste toespraak, toen ze vroegen, vertrouwen, oervertrouwen waarin? Dat het onmogelijke mogelijk lijkt. Dat het onbereikbare bereikt wordt. En zo zegt Suzuki ook, daar begint het mee. Met het koesteren en levend houden van dit verlangen. En dus, zegt hij, daarom reciteren wij telkens opnieuw die gelofte. Zoals Mariette Hiusena, om het leven te houden. Omdat het heel gauw uit ons perspectief verdwijnt. Als mens zijn we nu allemaal, dat weet ik ook van mezelf, gericht op onszelf en egoïstisch. En dit levend houden is al een hele opgave. En hij zegt erbij, dit verlangen levend houden, het verlangen om het leven te houden, het verlangen om die liefde ooit te kunnen koesteren, dat is de eerste stap. En, zegt hij letterlijk, die eerste stap is minstens even belangrijk als de tweede, de realisatie van het ontwaken. In feite, zegt hij, is dit echte diepe ontwaken alleen maar mogelijk vanuit dit verlangen om alles te omvatten. Alles. Dan is het pas echt een diep ontwaken. Zozeer. In feite, zegt hij dus, is het koesteren van het verlangen. En dat betekent niet dat je dat allemaal emotioneel moet voelen. Van God, wat heb ik toch een verlangen in me. Dat is niet zo. We lezen het en we weten ergens dat het waar is. We weten met alle onwaarschijnlijkheid die gesuggereerd wordt, dat dit waar is. Dat we eigenlijk dat ten diepste zouden willen. Dat de hele werkelijkheid roept. En dat er zoveel, ja, laat ik zeggen, isolatie en botsingen is en gebrek aan handreiken en gebrek aan wat de Avatamsaka Sutra uitdrukt en gebrek aan betrokkenheid. Laat ons allemaal de hand reiken, daar eindigt die Zamatsu mee. En daarvan zegt hij nogmaals op het einde, in feite is in dit ontstaan of koesteren van het verlangen om die compassie te hebben, en daar open voor te staan, is in feite al de vervulling. Dat is nogal wat. Hè? Wij zouden zeggen, nou, het is het eerste stapje, begin daar maar mee. Maar eigenlijk is het toch dat grote ontwaken. Maar hij haalt dan, Vimalakirti aan, hè, uit de tijd van de Boeddha, die zelf zegt, ik weiger dat, en dat is de grond van de gelofte van de Bodhisattva, hè, ik weiger het als het alleen voor mij is, als niet alles en iedereen daar ook bij betrokken wordt. Ik stel het uit. Ik stel het uit. Alleen als alles en iedereen. Het is dat wat mij ooit heel erg trof toen ik Dostojevski las. Het is dat wat mij ook trof bij een Russisch schrijver die ook in het Nederlands vertaald is. Een communist in hart en nieren, Majakovski. Vladimir Majakovski, de bekendste dichtercommunist. Maar zijn eerste werken en zijn allerlaatste, die zijn hiervan zo doortrokken dat ik nog altijd denk, als ik tijd had, want dat heb ik niet, maar er komt wel een keer iemand die dat doet, om daarover te schrijven hoe hij in zijn taal, zonder het boeddhisme te kennen, precies dit uitdrukt waar Taisho Suzuki over praat en waar onze teksten in de Mahayana traditie, die wij zingen, ook uitdrukking aan geven. Zo wezenlijk. Het enige wat ik kan zeggen, en is, en nogmaals, wat het met mij gedaan heeft toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam. He, op die gedenkwaardige avond, na die gedenkwaardige avond. En dat het geweest is waarom ik die weg gegaan ben. Ik moet dat erbij zeggen, het moet ook maar persoonlijk zijn. En tot nu toe, en hoe ouder ik word, hoe dieper ik eigenlijk dat ook besef en hoop te beseffen. En levend moet houden, ook voor mezelf, elke keer opnieuw. En dat zou ik willen, dat als wij die teksten zingen, toewijding van de Bodhisattva, met dat vreemde begrip overdracht van verdiensten, want dat is het eigenlijk, alles wat ik doe en waarvan ik zelf het belang niet zie, zelfs mijn zitten niet, en zeker niet de gewone dingen waar het leven mij neergeplaatst heeft in het leven, en waar ik trouwens voor de rest heel onhandig in ben, maar waar het leven ons neerzet. En wat wij doen, al zien we het niet, al begrijpen we het niet, dat zullen we nooit, we kunnen dat opdragen, en dat is die overdracht, aan dat het ten goede komt aan alles en iedereen, dat we dit levend houden. De tekst die wij vanmiddag gaan zingen, hopelijk, van Shantideva, benadrukt dat regel voor regel. Daarmee gaan we terug, de stilte in.